mag een moment gaan zitten, dan gaan we met elkaar het woord in. Weet je, en ik geloof in getuigenis. Ik geloof in dingen die veranderen wat God doet. En het geeft geloof, ook de dingen waar we misschien al lang voor bidden, dat we niet stoppen met bidden, maar blijven aanhouden. En zeggen, God, we blijven u zoeken, ook voor de dingen die we nog niet zien. Maar de getuigenissen prikkelen ons om door te gaan en te zoeken en God te blijven zoeken. En het verhaal wat ik net vertelde was echt bijzonder. Ze komt al best een tijdje en het leek eigenlijk alleen maar vaster te zitten. Maar het is zo mooi als je counselor christen bent, dat ik sluit altijd af met gebed met elkaar. En het was echt vorige keer dat we met elkaar baden, zeiden God, u moet echt iets doen. En wat mooi, als iemand dan binnenkomt en denkt, dit heeft gewoon niet aan mij gelegen. Dus dit heb ik niet gedaan, dit heeft God gedaan. God heeft iets bewogen in haar leven. En wow, het geeft me geloof. Het geeft me geloof om ook te bidden, ook voor mensen hier in de gemeente waar we dingen nog niet zien, maar zeggen, God, als u het daar kan doen, ik wil blijven bidden. Ik wil niet berusten in datgene wat ik zie. Maar ik wil, zoals Joyce zo mooi zei, proberen in te pluggen in wat er in de hemel gebeurt. En wat God wil doen. En gelijk even een mooie aanstaande woensdag. We hebben een vaste dag. En we willen met elkaar ook echt bidden voor onze langdurig zieken. Mijn vraag is, wil je een dag niet eten? Of van iets anders vasten, maar wat jou het meeste kost. Om te zeggen, God, ik wil deze mensen voor uw troon brengen. Want als één lid lijdt, leiden alle leden mee. En dat we met elkaar, dat we hier met elkaar de hemel bestormen en bidden, zeggen, God, we verlangen een doorbraak in deze levens. Sommige levens die al zo lang worstelen, we verlangen een doorbraak. God, beweeg. En ik wil u echt oproepen om stap in op een manier die bij u past. Misschien is voor jou het grootste om te vasten op je social media. Doe dat een dag, ook al begin je te trillen. Dat je denkt, hé, ik doe het niet. En op het moment dat je die telefoon pakt, zegt, hé, er is één ding wat ik meer wil dan mijn social media. God, raak mijn broer en mijn zus aan en geef een doorbraak. En nou, ik wil u aanmoedigen om daarmee mee te doen ook. Ik wil met u verder gaan met de Ezechiël-sleutels. Ezechiël 16. En toen we daar vorige keer over spraken, toen ging dat over het thema, toen kwam ik voorbij. En je zou eigenlijk in Ezechiël 3 lagen kunnen zien. En de eerste laag is dat het over het volk Israël gaat. De tweede laag is dat je de gemeente erin kan zien. En de derde laag is eigenlijk dat je ook ons persoonlijk leven erin kunt zien. En ooit een Hebreeuwse rabbijn zei, het Hebreeuws is als vele kamers en er zitten vele lagen in. En ik wil met name spreken over de laag van de gemeente en de laag van ons persoonlijk leven. En in dat stukje in Ezechiël 16 is er een kind wat weggeworpen is, aan de kant, niet gewenst is. En er staat, toen kwam ik voorbij. Kunt u preek van april nog even naluisteren. En God begint dan te herstellen in dat leven. En we zagen daar hoe hij de banden van de dood breekt, identiteit herstelt, haar wast en haar reinigt. En haar bekleedt met waardigheid, wat we vorige keer ook zeiden. Hij begint haar schoonheid te herstellen door haar te reinigen en te zalven. Hij geeft haar een mantel, maakt haar tot een bruid en maakt haar het koningschap waardig. Hij bekleedt haar met sieraden waar de gaven van de geest, de autoriteit van de geest komt. Dus van weggeworpen groeit zij op tot een koningin. Er staat dan het koningschap waardig. In het Engels stond er succeeded to royalty. En uiteindelijk die koning als het ware geworden. En het laatste wat er dan stond, bekleed met glorie. Mijn naam is, wow. Van niets, weggeworpen, naar bekleed met glorie. En ik gaf u een naam. Mijn naam was op u. Fantastisch. En dan eindigde Ezechiël 16 vers 14 met, van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had. Spreekt de Heere, Heere. En het spreekt over herstel en het spreekt over waar God ons wil brengen. En hoe God ons wil zegenen en wie hij wil zijn in ons leven. De liefdevolle Vader. En het is heel verleidelijk om dan te stoppen. En zeggen, dit was een mooi stuk. Maar als we 13 versen verder lezen, slechts 13 versen later, staat er het volgende. Zie, daarop strekte ik mijn hand tegen u uit en verminderde het u toegewezen deel. 13 versen later, van een schitterend stuk, weggeworpen naar een koningin, stralend, kracht, autoriteit, in de naam van haar koning weet ze te handelen. En 13 versen later staat er over dezezelfde vrouw: zie, daarop strekte ik mijn hand tegen u uit en verminderde het u toegewezen deel. En denk ik, wat is er gebeurd? Wat is er misgegaan? En het is verleidelijk om de moeilijke gedeelten soms in de Bijbel niet te behandelen. Te denken, dat eerste deel is vooral mooi, dat is de vader en die herstelt. Maar wat is hier gebeurd? Wat kunnen we hieruit leren? Want God vermindert haar deel. En maakt het kleiner. En er is iets, ik zou eigenlijk zeggen, is iets vreselijk misgegaan. Ik zou eigenlijk willen zeggen, een koning worden is wat anders dan leven als een koning. Want een koning word je door wie je vader is. Bij erfenis. Bij het wordt doorgegeven. Een koning word je door wie je vader is. Maar wat voor koning je wordt en wat je doet met de macht die je gegeven is, ligt in jouw handen. En dat bepaalt de impact die je zult hebben om je heen. En of je een vader van het volk wordt, of een tiran van het volk, of je geëerd wordt, of dat je veracht wordt door het volk. Of je gezien wordt, of je impact hebt, of gevreesd wordt. En dat is waar ik over ook wil spreken. Hoe gaan we om met waar God ons mee bekleed heeft? Een koningschap waardig, succeeded to royalty. Bedoeld om te heersen met autoriteit en kracht. Maar uiteindelijk moet God het toegewezen deel verminderen. Wat is er gebeurd? Ik zou eigenlijk willen zeggen, een koningschap kan gebouwd worden en tot grote hoogte komen. Kijk naar het koningschap van David. Die de tabernakel herstelt, die de tempel neerzet, die enorm het tot grote hoogte komt. Maar een koningschap kan ook verspeeld worden. Kijk naar Saul. Beide zijn gezalfd. Beide konden dezelfde weg gaan. Beide hebben dezelfde olie over hun hoofd gekregen en gezalfd tot koning. Maar David weet zijn koningschap te bouwen. En God zegt, zijn troon zal eigenlijk voor eeuwig staan. En daar wordt de verlosser uitgeboren. En Saul verspeelt zijn koningschap. Misschien dat sommigen zeggen, het wordt geen leuke boodschap vandaag. Maar toch is het goed om er naar te kijken met elkaar. Want ik wil een David zijn, ik hoop u ook. Ik hoop niet dat die mensen zeggen, ik heb meer voorkeur voor Saul. Dat hoop ik niet. Ik denk dat niemand van ons dat wil. En toch ook in de Bijbel komt het voor. En het is belangrijk dat we de lessen leren die de Bijbel ons geeft. Wat gaat er mis? En met u wil ik kijken naar Ezechiël 16 vers 15 als eerste wat er misgaat. Er staat, nadat God had gezegd, mijn glorie ligt op je en mijn naam ligt op je, staat er, maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbij trok, maar uw schoonheid was voor hem. En hier laat de Bijbel iets zien. En eigenlijk in de hele beeldspraak, in de rest van Ezechiël 16, spreekt de Bijbel over hoererij. En waarom gebruikt de Bijbel nou dat type beeld? Nou, omdat hoererij, het gemeenschap hebben met iemand, staat in de Bijbel voor één worden met hem. Ze zullen één vlees zijn. Je ergens aan verbinden. Je ergens één mee worden. Dat betekent dat de ander toegang tot jou heeft en deel van jou wordt. En dat is waarom de Bijbel hier spreekt over hoererij. Het heeft dus het beeld van ik maak me één met de ander en ik breek het verbond wat ik had. Het verbond is niet meer exclusief tussen God en mij, maar er zijn anderen die daarin binnenkomen en daar word ik één mee en geef ik toegang tot mijn leven. Dat is waarom de Bijbel hier spreekt over hoererij, om daarmee aan te geven wat er gebeurt, het schenden van een verbond. En wat is het eerste wat misgaat? De Bijbel zegt dat God legde zijn schoonheid op zijn bruid. Zijn waardigheid, hij bekleedde haar. Maar wat is het eerste wat gebeurt? U vertrouwde op uw schoonheid. U vertrouwde op uw schoonheid. Het werd een deel van wat je je toe-eigende in plaats van dat je besefte van wie je het gekregen had. De eer ging naar jou toe in plaats van naar hem. Ik regel het wel even. Ik kan het zelf wel aan. Ik heb God eigenlijk niet zo nodig. En ik loop ergens voor God uit. En ik doe het eigenlijk op mijn manier. Ik vertrouw op mijn eigen kunnen. Herkenbaar voor deze tijd. Ik vertrouw op mijn eigen kunnen en ik doe het zelf wel ergens. En ik begin mijn schoonheid te gebruiken voor mijzelf. Ik regel de dingen goed voor mijzelf. Ik gebruik datgene wat ik gekregen heb om zelf mijn leven te leiden en voor elkaar te krijgen en in goede banen te leiden. Maar er staat, maar uw schoonheid was voor hem. Dat wie je bent is voor hem. Wat Paulus zegt, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Wat zegt hij daarmee? Zolang ik leef, wil ik hem op één. En is mijn schoonheid de reflectie van wie hij is in mijn leven. Ik ben gericht op hem. Ik weerspiegel hem. Ik reflecteer hem. Ik moest gelijk eigenlijk denken aan Openbaringen. Wat hier iets zegt over de eerste liefde is voorbij. En nu kan ik het zelf wel. Maar ook Deuteronomium schreef hierover al. Als het volk eigenlijk uitgeleid is en in de moeilijke tijden het heel fijn vindt dat God het regelt. En dat God er is en dat God helpt. Maar vaak in de goede tijden God gewoon vergeet. En denkt, we kunnen het zelf wel. En we regelen het zelf wel. En ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik eerlijk ben, dat in ons allemaal, maar laat ik hem dan bij mezelf verhouden, de neiging er ook is op het moment dat het niet zo goed gaat, dat je bij wijze van spreken heel erg bezig bent, oh God, u moet me helpen en gericht zijn op God en hem zoeken. En op het moment dat het goed gaat, dat het soms zo makkelijk, nou prima, hij is er ook geloof ik. En dat is wat hier misgaat. Deuteronomium zegt, en dat u niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heer uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Klinkt dat niet ergens? Zonder mij kunt u niets doen. Dat besef. En niet de overmoed, maar het is uw genade. U bent degene. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden. Steeds besef, dit gaan niet wij even regelen. Dit gaan wij niet even doen. Maar steeds geënt op die wijnstok. Daar moet het leven vandaan komen. Dat te beseffen iedere keer weer. En niet te denken, ik kan het wel. Ik heb u even niet nodig. En dat eigenlijk geloof er een beetje bij komt te hangen. Een beetje aan de zijkant zo van, oh ja, dat is er ook nog. En dan gaat het moeilijk en dan gaan we eigenlijk weer de diepte. Oh God, ik heb u nodig. Misschien een beetje scherp vandaag. Maar wel eerlijk. In hoe het soms werkt in ons leven. Opmerkelijk is, het tweede deel van Ezechiël 16... is het spiegelbeeld van het eerste gedeelte van Ezechiël 16. In Ezechiël 16 voegt God van alles toe. Hij reinigt, hij zalft, hij geeft kleding. En in het tweede gedeelte van Ezechiël 16 zien we dat alles wat ze gekregen heeft, ze op een andere manier begint in te zetten. Op een andere manier begint te gebruiken. Dat wat bedoeld was om haar te maken tot het koningschap waardig, tot stralend voor haar koning, al die dingen die God haar toevertrouwd heeft, begint ze te gebruiken eigenlijk voor haarzelf. En het is best schokkend om te zien hoe ze daarmee omgaat. Kijk maar, Ezechiël 16 vers 16. U nam een deel van uw kleding en maakte daarmee voor uzelf de offerhoogte kleurrijk en bedreef er hoererij op. Nooit is zoiets voorgekomen. Het zal ook niet meer gebeuren, zegt God. Kleding. Wat was het eerste moment in Ezechiël 16 te kleden? Was dat staat toen God haar bedekte. en eigenlijk haar waardigheid teruggaf. Haar identiteit, ze was weggeworpen, ze was niets waard. En God zegt, en ik bedekte u en ik maakte u schoon. En ik bedekte uw schande. En ik maakte je waardig. Van minder niets waard gaf ik je waarde. Je bent oké. Je bent iemand. De kleding was haar waardigheid. En wat zij hier doet, is eigenlijk, en ik zou nog bij zeggen, wat God brak op dat moment, was haar schaamte. En wat ze eigenlijk doet op dit moment, ze geeft zichzelf opnieuw weg. Ze maakt zichzelf te schande. Ze laat zich gebruiken als het ware. En eigenlijk haar waardigheid verliest ze door zich te verbinden met dingen die niet uit God zijn. En die eigenlijk haar kracht en haar waardigheid teniet doen. En op het moment dat wij ons verbinden met de dingen die niet uit God zijn, of eigenlijk lauw worden en andere dingen ons leven binnen laten komen, dan verliezen we ook iets van onze waardigheid en kracht. En ik ga er zo meteen nog meer over spreken. Sterker nog, wat er gebeurt in Ezechiël 16, vers 17. U nam uw sieraden van mijn goud en mijn zilver, dat ik u gegeven had, en maakte voor uzelf mannenbeelden, en daarmee bedreef u hoererij. Het is best een heftig stuk, hè? Ja, misschien ook wel begrijpelijk dat mensen dus graag bij vers 14 stopten en zeiden, daar preken we over en dat tweede stuk laten we even voor wat het is. Maar wat zegt erbij? Weet u nog wat die sieraden waren? Het waren de gaven van de geest. Het waren de gaven en de talenten die God in je leven gelegd had. En waarmee hij je autoriteit gaf, de zegelring. Dat je kon handelen in autoriteit. En wat de Bijbel hier zegt, dat wat ik als gaven en talenten gegeven had. Waarom waren ze bedoeld? Om Christus zichtbaar te maken. Om Jezus te verheerlijken. Als je de sieraden zag, dacht je, dat is een dochter van de koning. Dat is de koningin. Dat is degene met autoriteit. Ze maakte Jezus zichtbaar. En wat ze eigenlijk doet, ze vervormt die sieraden. Ze smelt ze om. Dat waar ze uiteindelijk naartoe moesten verwijzen, ging verloren. De sieraden zelf waren niet zichtbaar, maar het materiaal daarvan werd gebruikt om, zegt de Bijbel, dan hoererij te bedrijven. Ik zou eigenlijk zeggen, jij en ik kunnen zelf kiezen wat we met onze gaven, talenten, onze tijd en onze energie doen. En of het verheerlijkt God, of het laat soms dingen toe waardoor Christus niet meer zichtbaar wordt in ons leven. En we kunnen er lauw mee worden. Of soms onze gaven en talenten, soms ook de gaven van de geest, gaan we gebruiken om te laten zien hoe geestelijk wij wel eens zijn. Kijk zo goed ik kan bidden. Ik zou mijn talent om te preken, ik heb een talent om te preken, maar niet van mij, van hem. En ik kan er twee dingen mee doen. Of ik kan trots worden en zeggen, kijk eens even hoe goed ik dat gedaan heb vandaag. Zo, echt, ik vond in ieder geval zelf een goede preek. En dan ga ik mijn talent gebruiken om mijn eigen eer omhoog te treffen. Precies hetzelfde kan doen als God een zalving of een bediening op je leven legt. En daarom hebben we soms ook grote bedieningen zien vallen, waar uiteindelijk van God de eer, de mens degene werd die in het zicht kwam. Terwijl als God dit doet, is het weg. Is het over. Ik bedoel, er is geen mens die een mens kan genezen. Nou ja, in het ziekenhuis dan. Maar verder niet. Als God het niet doet, gebeurt er niks. En toch zien we soms hoe, en het is link dat ons hart, en van alle tijden, kijk in de buik, soms trots kan worden op wat God door ons heen kan doen. En het kan twisten alsof wij dat zelf ergens verdiend hebben. Alsof we, maar dan ben ik wel een goed christen dat God dit door mij heen doet. Joh, God kan het door iedereen. En je bent wel beschikbaar, maar als je trots wordt, word je steeds minder beschikbaar voor God. En ook gaven en talenten zijn dus belangrijk, blijven we God de eer geven? Of je nou het kinderwerk doet, of hier in de worship staat, of gewoon iemand aan het bemoedigen bent na de dienst, wil je door God laten gebruiken en hem de eer geven. En wat zij hier doet, is eigenlijk naast God gaan staan. Ik kan het wel, hè. Het is wel bijzonder dat ik die sieraden heb, want ik ben de koningin. Ik ben degene die. En als we niet uitkijken, kunnen we... dat irriteert me ook als ik in de geschiedenis kijk, dat ik in de kracht van God golfbewegingen zie. En tuurlijk, ik geloof dat God in golfbeweging kan werken, maar ik denk ook dat het ergens met deze dynamiek te maken heeft. Dat wat hier staat, dat God soms ook het toegewezen deel soms weer moet verminderen. Omdat hij denkt, dit gaat niet goed. Dit gaat niet de goede kant op. Ik weet niet hoe het met u is, maar ergens zit in ons dat we geneigd zijn om daar onze eigen eer van te maken. Ik denk aan de preek van vorige keer, dat we dan door de lens van de vijand kijken, want ik wil zijn als God. Ik wil geen heerser boven me. Het is een teaser, als je die preek niet gehoord hebt, goed om te luisteren. Maar hij vult wel heel erg hierbij aan. En de Bijbel zegt dat ze eigenlijk haar autoriteit op dat moment ook verliest. Ik denk, zolang we afhankelijk blijven van God, dat de kracht van de gaven en talenten van God in ons alleen maar kan toenemen. Maar op het moment dat we trots worden in ons hart, eigenlijk God het toegewezen deel moet verminderen. Uit liefde. Niet uit straf. Maar uit liefde, want je zegt, anders gaat het echt helemaal mis. Wij denken in straf, hè? God denkt in kinderen. Je denkt, als je je kind de verkeerde kant op ziet gaan, denk je ook, hey, even de teugels aantrekken. Dat is niet omdat je het zo leuk vindt om te straffen, maar omdat je de weg verderop ziet voor je kinderen. En denkt, dat wil ik niet voor ze. En dan trap je op de rem. Zij voelen het als straf. Althans, die van ons wel. Ik voel het als onuitsprekelijke liefde. Met soms een beetje van Danny erbij. Maar het is wel belangrijk. Mensen, we dienen een goede God. Die zo goed is. Dat hij ook de moeilijke gesprekken met ons niet uit de weg gaat. En daardoor soms ook de pijnlijke punten soms wel aanstipt. Zeg, hey, daar moeten we wat mee. Hè? Alleen kijken wij door de lens van een straffende God, gaan we ons verbergen. Voelen we ons klein en minder. Kijken we door de lens van een goede vader, dan is het een pijnlijk moeilijk gesprek van een goede vader die het beste met mij voor heeft. Hoe je kijkt, bepaalt. We hebben een beller. 18. Ga tot vers 46. Nee. Vers 18. U nam uw kleurrijk geborduurde kleding en bedekte ze daarmee, die mannenbeelden. En u zette mijn olie en mijn reukwerk voor hen neer. Wat was die geborduurde kleding? In het eerste gedeelte van Ezechiël 16 zagen we dat de bruiloftsmantel was. Het was de mantel waarmee het verbond gesloten werd, waar zij werd de mijne en ik werd de hare. Wij sluiten een verbond met elkaar. Wij zijn samen. En wat hier eigenlijk staat, is dat het verbond wat zij had met God, geeft zij aan een ander. Zij sluit een verbond met andere dingen in haar leven. Ze legde als het ware de mantel over in dit zinnenbeeld de mannenbeelden heen. En eigenlijk zegt ze, dit is mijn nieuwe verbond. Hier verbind ik me mee. Dit laat ik toe. God is niet meer exclusief in mijn leven. God is een deel van mijn leven. Het past er wel bij en het is ook mooi en het is ook goed. Maar ook hiermee wil ik verbonden zijn. En ook hiermee wil ik verbonden zijn. En ook hiermee wil ik verbonden zijn. En het kan wel samen. Het lukt wel bij elkaar. Het is allemaal niet zo'n probleem. En heel lang lijkt dat misschien wel goed te gaan. Maar de Bijbel zegt, je kunt geen twee heren dienen. Jezus zei, kies dan vandaag wie je dienen wil. Ga ergens voor. En in deze tijd waar zoveel prikkels op ons afkomen en we zo bang zijn om dingen te missen en dit te moeten hebben en dat we eigenlijk achter allerlei dingen aanjagen. Sluiten we verbonden met dingen, komen dingen op de eerste plaats die misschien gewoon op de tweede of de derde plaats horen te staan. Dus ik zeg niet dat ze geen deel van je leven mogen zijn, maar welk deel zijn ze van je leven? Waar ligt je eerste verbond? Waar ligt je eerste roeping? Waar liggen de eerste dingen waar je mee verbindt? Sommige dingen moet je helemaal geen verbond mee hebben. Moet je gewoon killen uit je leven. Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet op maandag in de leugen leven en een draak van een werknemer zijn op je werk. En op zondag hier met je handen in de lucht staan. Zeg, amen, u bent de liefdevolle God. Alleen niet zo door mij heen. Want dat is dan de waarheid. Het kan niet dat je dan twee heren dient. Wat je hiermee gevuld bent, wordt als het goed is morgen zichtbaar. Je kunt niet vandaag gevuld worden en morgen allerlei dingen zien en kijken. En dat is ook wel prima. Er zijn films die je niet meer kijkt. Er zijn dingen die je niet meer doet. Als het goed is, als je je verbindt met God. En de meest belangrijke vraag die ik mezelf altijd probeer te stellen. Jezus, zou ik u uitnodigen om mee naar binnen te gaan? Zou ik u uitnodigen om samen op de bank te zitten? Zullen we deze film samen kijken? Is de beste vraag die je zelf kan stellen. Zou u hem ook leuk vinden? Of niet? Of zeggen we dan, oh, u vindt hem niet zo leuk. Snijdt u even de kaas dan? Kijk ik even verder. En als u binnenkomt, zet ik weg. Ga ik ergens anders heen. Het kan niet. En ik zeg niet dat God u om straft, maar Jezus verlangt de plek naast je op de bank. Hij verlangt om er te zijn. En je kunt niet je verbonden ergens anders leggen. Je kunt niet oneerlijk zijn met je geld. Je kunt niet liegen, je kunt niet bedriegen. Je kunt niet allerlei dingen doen en in twee werelden leven. Vroeg of laat barst de bom. Je kunt ook niet maar een beetje half God dienen, ook in de kerk. Vroeg of laat kom je niet meer. Want dan worden andere dingen belangrijker. Dan is de zon belangrijker, dan is Scheveningen belangrijker, dan is weet ik veel wat belangrijker, dan is de marathon belangrijker, dan is dit dat belangrijk. Prima. Maar vroeg of laat ebt het weg in je leven. Raak je het kwijt. En ik geloof dat vandaag God is op zoek naar een volk wat ervoor wil gaan. Wat zegt, no matter de prijs. Maakt niet uit wat de prijs is. Maar ik ga. Weet je, en bij Jezus, toen Jezus scherpte bracht, staat er, velen vonden zijn boodschap hard en verlieten hem. Maar degene die overbleven, brachten de eerste gemeente. En misschien ik hoop dat er velen daarna weer aansloten. Maar ik wil de aansteker van het vuur zijn. Niet de volger van het vuur. En het vraagt een prijs. Mensen, we kunnen niet in twee werelden dienen. Het kan gewoon niet. En geloof kan er niet een beetje bij. Vroeg of laat verlies je het ergens onderweg. Is er een beetje bij dat vroeg of laat verlies je het. En ik hoop de genade van God die in ons leven opnieuw. Laat ik het eerst bij mezelf doen. Ik zeg, God blijft blazen in mijn leven. Blijf blazen in mijn leven om het aan te wakkeren in mijn leven. We kunnen geen andere dingen erbij maar aanbidden. God is geen optie. Hij is ons doel. God is geen optie in onze week. Hij is ons levensdoel. Als we gaan beseffen, zonder hem is er niets. Zonder hem is er niets. Ben je gewoon lucht? Het is gewoon voorbij. Ik wil zo vandaag dat de heerser van het heelal, die er voor eeuwig al is, die miljarden mensen op aarde geschapen heeft, is geïnteresseerd in jou. Zou ik dan zeggen, even geen tijd. Even geen tijd. Het is toch ondenkbaar dat hij geïnteresseerd is in jou en mij. En het vraagt opnieuw ook een stukje toewijding waar ik vandaag over wil spreken. Want ja, we zijn blij met het eerste gedeelte van Ezechiël 16. Maar ik wil niet eindigen als Ezechiël 16. Ik wil bij dat eerste gedeelte blijven. Vers 19. En mijn brood dat ik u gegeven en de meelbloem, olie en honing die ik u te eten had gegeven, hebt u hun aangeboden als een aangename geur. Zo gebeurde dat, spreekt de Heere Heere. Weet u nog dat we zeiden, het meelbloem, het woord van God, het levend brood. En eigenlijk wat hier staat, dat levende brood heb je aangeboden. En waar ik aan moest denken is dat ik dacht, we hebben soms de neiging om het woord van God om het woord van God te gebruiken voor dingen wat ik in mijn hart al besloten heb. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik vind dit en ik pas Gods woord toe op mijn mening. Toch, volgens mij is de verandering dat ik verander, of de bedoeling dat ik verander door het woord van God. Niet andersom. Maar met het woord van God in de hand zijn de meest afschuwelijke dingen goed gepraat. Waar of niet? Mensen hadden mooie teksten bij. Wat je dan doet, is dat je eigenlijk God niet meer laat spreken in je leven, maar zeggen, ik heb dit besloten en ik zoek er de juiste tekst bij, zodat het klopt. Want dit vind ik en dit wil ik. En dan gebruik je het woord van God niet als de stem van God, maar je misbruikt het woord van God om te kunnen blijven leven zoals je leeft. Om te kunnen doen zoals je doet. En dit zijn soms de discussies die we over allerlei onderwerpen soms met elkaar kunnen hebben. En nogmaals, soms heeft het ook te maken met gebrek aan kennis, niet goed de grondtekst of de context van teksten bekijken. Dus daarin mogen we groeien en mogen we ontwikkelen. Maar het woord van God verandert mij als het goed is. En ik heb het idee dat we soms in deze tijd het woord van God aan het gebruiken zijn om God te veranderen. Zodat God past in mijn denken, zoals ik hem graag wil zien. Zeg nou, God, dat is een beetje het ideaalbeeld wat ik ervan heb. En ik shape dat woord van u een beetje. Hé, daar bent u. Precies zoals ik wil. Of heb ik ongelijk? Het is toch soms wat we doen? Maar durven we het woord van God ons te laten veranderen, ook als het niet zo lekker smaakt. Ook als de Bijbel zegt, kies dan heden wie je dienen zult. Hé, kap daarmee. Want het brengt je niets. Hé, je bent misschien lauw geworden. Maak nieuwe keuzes. Wijd je leven toe. Nee, ik hoor liever dat u een goede vader bent. Ja, maar dat weet je inmiddels al. Goede vader traint ook zijn kinderen. Stuurt zijn kinderen. Mag ik die plek ook in je leven hebben? De olie van de Heilige Geest, je hebt de olie voortgezet. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest is die ons leidt. Maar we kunnen de Heilige Geest ook tot stilte brengen in ons leven. En eigenlijk selectief worden in wat we van hem willen horen. En we kunnen de Heilige Geest misbruiken om alleen maar de mooie dingen en de fijne dingen. Dan heb ik een woord van God en dat is fijn en dat is mooi en dat is goed. En er was een fijne atmosfeer in de dienst, et cetera. Maar dan ben je aan het kiezen welk stukje je van hem wil. Maar er staat ook dat de Heilige Geest ons leidt. Heeft u een tom-tom in uw auto die alleen maar zegt dat u gaat goed, ook al gaat u de verkeerde kant op? Zegt, gaat goed, linksaf, gaat rechts, ook prima. Ga je rechts, prima. Maar soms zegt die tom-tom toch ook, keer om. Of die van u niet. Ja, u rijdt misschien heel goed, maar dat, soms doet het bij mij wel eens, keer om. En dat is zo'n moment dat je zit te balen in de auto. Sommige mensen doen dat dan gewoon gelijk op de Rijksweg. Dat is dan weer niet de bedoeling om dat te doen. Maar weet je, de Heilige Geest bevestigt je. De Heilige Geest bouwt je. En soms zegt de Heilige Geest ook, keer om. Dit gaat niet goed. Keer om. Zeg, dat is geen fijne prediker. Voor mij was dat woord ook niet uit God. Want het voelt niet zo goed. Maar ons voelen is niet de maatstaf. Hij is de maatstaf. En als hij de maatstaf is, gaat mijn voelen zich steeds meer richten naar hem. Leer ik steeds juister te voelen. Want dan durf ik ook gevoelens toe te laten als het niet zo lekker smaakt. Niet zo lekker klinkt. En ik geloof dat dit belangrijke woorden zijn. Als we echt willen dat God gaat werken, hoort dit er ook bij. Het is niet een of-of, het is een en-en. Het is een heel pakket. Het derde is de honing. Weet u nog wat de honing was? De honing was overvloed. Het was het beeld van overvloed. En de Bijbel zegt, God wil de overvloed geven. En ik geloof dat God overvloed wil geven in ons leven in de breedste zin van het woord. Maar er staat hier, eigenlijk de honing bracht je ergens anders naartoe. En daarin wil ik zeggen, als we die overvloed gaan gebruiken voor onszelf, gebruiken om te laten zien, kijk je, hey, ik bid, God geeft het mij, hè. En ik proclameer het, staat die auto voor de deur. Is easy, joh. Is easy. Zo werkt het. En wees eerlijk, we horen het soms om ons heen. We horen het soms om ons heen. Weet je wat je dan aan het doen bent? Je bent de overvloed die God je geeft. Waarom geeft God overvloed? Om overvloedig te zijn. Naar anderen. Dat is een belangrijke toevoeging. God zegent jou en mij om tot zegen te zijn. Niet om te bewijzen hoe goed ik ben. Of dat ik alles de hemel uit kan bidden. Of dat... Nee. En dat is een hele andere blik kijken naar overvloed. En als je overvloed gaat gebruiken voor jezelf, dan ben je eigenlijk dat wat God je geeft aan het aanbieden aan een andere God. Jezelf namelijk. Of dat we onze overvloed gebruiken voor wereldse dingen. Als we geloven dat God ons zegent. En we bidden dat God ons zegent. En we bidden dat God voorziet. Waarom brengen we de tiende niet naar de voorraadkamer dan? Dat hoort er toch ook bij? Zegt de Bijbel toch ook? Dat we van onze overvloed ook brengen gewoon naar het huis van God. Zeggen, maar dat is oud-testamentisch. Het boeit me even niet of het oud-testamentisch is of niet. Het is goed om bij je te zoeken, waarom knerpt dit zo? Wat maakt dat ik het een probleem zou vinden, dat als ik geloof dat God mij de overvloed geeft en die zegt mag 90% houden, dat ik zeg, dat vind ik wat karig. Dat doe ik liever niet. Dus nogmaals, dit is geen van, u moet uw tiende geven, want anders komen de sprinkhanen en weet ik voor wat, die predikingen ken ik ook. Daar gaat het me even niet om. Het gaat om dat durven we eerlijk naar ons eigen hart te kijken. Wat maakt nou dat het knerpt, dat ik geen probleem heb om te bidden dat God me iets geeft, maar dat het soms wel knerpt als God mij vraagt om iets te geven. Maar misschien vraagt God het wel, omdat hij ons wil leren dat als je overvloed krijgt, dat je ook van je overvloed geeft. Dat het een mechanisme is in God. Niet omdat God zegt, ja, ik zit er een beetje krap bij. Het zou wel fijn zijn als jij je tiende gaat geven. God zit echt nooit krap. God heeft echt geen moeite met zijn financiën. Die heeft echt geen moeite met wat jij of ik geven. Maar hij heeft wel iets met het mechanisme. Ik wil je leren dat als je overvloed hebt, dat je ook van je overvloed geeft. En dat is wat Haggai doet als het huis, en dat kan u lezen in het boek Haggai, als de bouw van het huis stil ligt, dat de Bijbel zegt, hey, maar u draaft allemaal voor uw eigen huis, terwijl mijn huis verwoest ligt. Er gaat iets fout. Je hebt overvloed en je bouwt in jezelf, maar je geeft niet. En dat is wat de Bijbel hier ook zegt. Het wordt wel heel stil. Maar nogmaals, ik zeg even als eerlijk, ik ben de minstgevende van ons twee. Hè? Dat heb ik al eerder gezegd. Mijn goos is echt super vrijgevig. Dus ik denk altijd aan €5 voor een verjaardag. Mijn goos denkt een stuk groter voor een verjaardag. Dus als je ons uitnodigt, zou ik gewoon de uitnodiging naar mijn goos sturen. Dat levert je meer op dan wanneer je hem naar mij stuurt. Wat ik herken, geven doet bij mij altijd pijn op een of andere manier. Maar ik besef dat dat iets is waar ik aan moet werken. Ja, omdat dat mechanisme van nature eigenlijk niet zo lekker werkt. En als ik besef dat dat met mij te maken heeft, wil ik daarvan leren. Dus God heeft mij precies de goede vrouw gegeven, want het is ook nooit een discussie gewoon bij haar. Dat gaan we gewoon doen. Ik weet nog dat we wel eerder verteld toen wij studeerden allebei en zij wilde tiende geven. En ik had als goed econoom uitgerekend dat we dat niet konden doen. Want ik studeerde nog, jij was bezig met de opleiding en we kwamen al tekort. Dat losten we op, dat als we daar niet genoeg hadden, gingen we bij mijn schoonmoeder eten. En de dag erop gingen we bij mijn ouders eten. En dan waren we de week zeg maar weer door. En dan gingen we op de fiets omdat er geen geld voor benzine was. En dan kwam Margot, ik wil tiende gaan geven. Ik denk, je bent echt knettergek, weet je wel. En ik had zoiets, dat gaan we dus doen als we straks allebei een baan hebben. En ze zei, ja, maar als we het nu niet doen, doen we het dan ook niet. Dus we gaan het gewoon doen. Ik heb gezegd, we gaan 3 maanden proberen en daarna stoppen we ermee, want we kunnen het niet geven. Dus zei, prima hoor, zei ze. En zij ging het overmaken. Ik heb ook niet meer naar de bank gekeken, want daar werd ik alleen maar zenuwachtig van. Dus, en ze ging het overmaken. We zijn nooit gestopt. Dat was er gewoon. En tuurlijk, we waren ook creatief. We hebben gewoon mijn ouders kaal gegeten, mijn schoonmoeder kaal gegeten. En... maar dat was ook prima. Maar het was een principe wat zij mij geleerd heeft, om de honing te brengen terug naar God. De overvloed terug te brengen. Waarom zijn deze drie dingen zo belangrijk? Als we het woord niet eten zoals het is, als we de Heilige Geest doven, niet meer corrigeerbaar zijn, je stagneert de groei van discipel naar apostel. Toen ik daar zei van, hij maakte haar van een discipel tot een apostel. Ze werd iemand het koningschap waardig. Als we deze dingen niet doen, dan blijf je een discipel. Dan ben je gered, maar je bent niet vruchtbaar. Je leeft, en het is prima, en het gaat allemaal. En je gaat naar de hemel, dus begrijp me goed. Maar dat wat God over je leven gelegd heeft om als een koning te heersen, koningschap te geven, komt niet tot wasdom. Want je groeit niet. En je denkt op zondag, we gaan eens, we gaan niet, God help mij. We zijn... en het loopt en het loopt en het loopt. En voor je het weet ben je 60, 70, 80. Als je mazzel hebt, 90. En de tijd is gegaan. En dit is wat Paulus zegt, maar u drinkt nog steeds melk. En u kan het vaste voedsel niet hebben. Als we niet leren om te geven van onze overvloed, als we niet leren om de Heilige Geest te laten spreken in ons leven, als we niet leren om het woord ons te laten veranderen, zijn we over 10 jaar dezelfde als vandaag. En drinken we nog dezelfde melk. Gods zicht over je is anders. Als God hier over de zaal kijkt, God ziet koningen, God ziet koninginnen, God ziet de sieraden, de gaven, de talenten. En God is jouw grootste aanmoediger om te zeggen, hey, ga ervoor. En misschien doen je keuzes soms even pijn, nu. Maar de gain is groter, dat wat je ermee wint. Wees radicaal, ga ervoor. Ezechiël zegt dan in vers 25, bij elk kruispunt bouwde u uw hoogte. U misbruikte uw schoonheid afschuwelijk. U spreidde uw benen voor ieder die voorbij trok en maakte uw hoererijen talrijk. Nou, hij laat ook niks aan de verbeelding over, hè? Die de dingen zegt. Je zou bijna zeggen, kan je dit allemaal voorlezen op een zondagmorgen? Maar in diepste zin legt Ezechiël hier de ernst neer. Op het moment dat mensen scherp worden, betekent ook dat het op scherp staat. En eigenlijk zegt Ezechiël, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet wat hier gebeurt. En wat er gebeurt, staat, u misbruikte uw schoonheid. Haar schoonheid gaat verloren. En als we ons verbinden met de wereldse dingen en als we lauw zijn en als we het maar een beetje half en half en half doen, dan verdwijnt je schoonheid. Kijk soms naar mensen die zich verbinden met verkeerde dingen, zien er vaak geleefd uit. Echt geleefd. Dat je denkt, er is iets weg, er is glans weg, er is iets stuk gegaan in levens. En je schoonheid verdwijnt. De Bijbel zegt dat wij de geur van Christus verspreiden, maar dan wel gij geheel anders. Dat we het anders doen dan daarbuiten. Keuzes maken. En dan komt de geur van Christus, dan komt de kracht van Christus komt vrij. Maar als we ons verbinden en maar een beetje half-half leven en het er half van nemen en allerlei dingen laten bestaan in ons leven en het maar een beetje laten gaan, dan verdwijnt je geur. Nou nee, er komt een andere geur voor terug die niet meer Christus laat zien. En Christus gaat dan een stukje verloren. Eigenlijk je glorie verdwijnt. Weet je nog waar vers 14 mee eindigde? Van u ging een naam uit onder de heidenvolken. Dus iedereen keek, wow, daar wil ik zijn. Vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. En op het moment dat we ons verbinden met andere dingen, moet de glorie zich terugtrekken. Weet u nog het begin van Ezechiël? Maar ook Saul. De glorie van God was van hem geweken. Mensen hier verbinden met dingen of lauw leven heeft een prijs. Glorie heeft een prijs, maar lauw leven heeft ook een prijs. Dat de glorie van God ook een stukje verdwijnt over ons leven. Sorry voor een impopulaire boodschap, maar wel een belangrijke boodschap. Het laat de glorie van God een stukje weggaan. En ik wil zijn glorie niet verliezen. Sterker nog, ik wil er meer van. En het vraagt van mij dat ik elke dag opsta en denk, God, ik wil me toewijden aan u voor deze dag. Denk je dat voetballers zich alleen maar op zondag toewijden? En de rest van de week maar doen wat ze willen? En eten wat ze willen? En uitgaan wat ze willen? Bij Ajax had je die gedachte even dit jaar. Maar dat, sorry, geef ik toe, want zo goed ging het niet. Hey, maar even voor de mensen die bij ons... Het was trouwens wel een van de verwijten, hè? Dat er geen spirit was om radicaal toegewijd in de gym te zijn, je toe te wijden en de prijs te betalen. Het werd heel veel gewijd aan de mentaliteit om er niet 100% voor te gaan. Met pijn in mijn hart moet ik zeggen dat ik dat bij PSV wel gezien heb, Menno. Dit is onze strijd. Hey, maar daar vinden we doodnormaal. Dan zeggen we, hè, dat kan niet, hè? Dan ga je ook geen kampioen worden als je dat niet doet. Als wij een koning of een koningin willen zijn in het koninkrijk van God, ik heb het niet over eigen werken, maar ik heb het wel over toewijding. Ik heb het niet over alles goed doen, maar ik heb wel over toegewijd zijn om te groeien naar het beeld van Christus. Hij straft me niet als ik een fout maak, hij is mijn grootste aanmoediger om op te staan en verder te gaan. Weet je, en de gevolgen zijn dat de glorie wijkt, dat de glorie verdwijnt. Dat de glorie eigenlijk weggaat. Er is nog een gevolg. Ook hebt u bij al uw gruweldaden, vers 22, en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen van uw jeugd, toen u naakt en bloot was, trappelend in uw bloed. Wat vergeten we snel wat God gedaan heeft, hè? Is het herkenbaar? We vergeten het vaak zo snel. Die fijne dienst, dat moment dat God ons leven aanraakt. Soms 10 andere dingen gebeuren, we zijn het gewoon kwijt. En ik raad je aan, wat God doet in je leven, schrijf het op. Schrijf het op, hang het aan je muur. Zet het in je telefoon. Maak er een foto van. Dan komt met Google Foto's altijd komt de herinnering weer boven, aan zoveel jaar terug. En de Bijbel zegt, een van de fouten die je gemaakt hebt, is om niet naar boven te halen wat God gedaan heeft. Je bent het vergeten, je bent het ergens kwijtgeraakt. En ik moedig je aan, dit is waarom we op Churchbook ook die testimonies hebben. Om te getuigen wat God doet, dat we horen wat God aan het doen is. Zodat we het niet vergeten. Er zijn 2 gevolgen. Het eerste zien we in Ezechiël 16, vers 27. Zie, daarop strekte ik mijn hand tegen u uit en verminderde het u toegewezen deel. En ik gaf u over aan de willekeur van hen die u haten, aan de dochters van de Filistijnen die te schande werden vanwege uw schandelijk gedrag. Heftig wat er staat. Er staat, ik verminderde het u toegewezen deel. Even gedachten. Ik denk dat we het als kerkengemeente op dit moment doen met een verminderd toegewezen deel. En waarom zeg ik dat? Omdat we nog niet zijn op de kracht van de eerste gemeente. Als ik zou denken dat de eerste gemeente het volle deel had, dan doen wij het nu met een verminderd deel. Ik geloof dat er meer is aan de kracht van God, genezing. Maar ik geloof ook als op de eerste Pinksterdag er 5000 tot Jezus kunnen komen, dan hebben wij nog een club iets te doen. En die zit niet in dat we maar heel goed allerlei activiteiten moeten plannen. Het zit erin dat er hier wat verandert. Want als we hier op Christus gaan lijken en we gaan dan evangeliseren, dan gaat er wat gebeuren. We kunnen niet alleen maar zeggen dat stukje, nee, dit stukje ook. En ik geloof dat de kerk van vandaag heeft een deel van zijn kracht verloren. En ik hoop dat de kerk zo geïrriteerd wordt en zo boos is. Dit gaan we niet laten bestaan. We gaan dit niet nog een jaar doen. Net zo goed als ik hoop dat Ajax zegt, dit gaan we niet nog een jaar zo doen. Toch? En dat zouden we logisch vinden van... Stel nou hè, toch even de voetballer, Ajax directeur. Nou ja, vond het jaar ook wel prima eigenlijk zo. Ja, nou ja joh, gaan het volgend jaar lekker verder. Dan denkt toch iedereen, hè? Doe normaal. Dat kan niet. Hoe zijn wij als kerk? Gaan we zeggen, oh, dit doen we nog een keertje zo, joh. Prima. Of zeggen, hey, dit kan niet. Dit is meer. Als het in de eerste gemeente komt, kan het ook vandaag. God, wat is nodig? Wat kan ik inbrengen? Waar kan ik mee aan de gang, zodat we groeien? En ik niet verlies wat God in me gelegd heeft. Maar dat was nog een gevolg. Vers 20 en 21. U nam uw zonen en dochters die u mij gebaard had en bracht ze als offer voor hen om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg dat u mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt toen u ze voor hen door het vuur liet gaan? Wat hier staat, is dat hij eigenlijk zegt, de keus die jij gemaakt heeft, heeft een invloed op de generatie na je. U bedreef uw hoererijen, maar daarmee heeft u uw kinderen aangeboden aan hen. Scherp, hè? Niet zo leuk om te horen. Maar wel goed om na te denken. Ik heb dit vaker gezegd. De keuzes van vandaag bepalen de generatie van morgen. Waar brengen we onze kinderen? Waar nemen we onze kinderen mee naartoe? Wat zien ze in ons? Wat wij doen, zullen zij volgen, tenzij er een ingrijpen van God is. En dat is scherp in dit gedeelte. En het zegt dus eigenlijk, God, u heeft mij gekroond, maar wat doe ik ermee? U maakt mij een koningschap waardig, maar koester ik het ook? Schat ik het op waarde? Ga ik ermee aan de gang? En ik moet zeggen, ik denk dat het voor ons allemaal een wake-up call is. Om er scherp voor te gaan, zodat de volgende generatie de prijs niet betaalt. Ik vraag of het team komt. En ik wil eindigen met een gedeelte uit Openbaringen. Waar Johannes zijn brieven schrijft. En een van de brieven is aan de gemeente van Laodicea. En ik denk dat dat ook de gemeente van vandaag is. En de Bijbel zegt daar het volgende. Openbaringen 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige. Getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij koopt. Dat is mooi, hè? God komt altijd met een oplossing. God komt altijd met een oplossing. Ik raad aan dat u van mij koopt. Een goud, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte klederen, opdat u bekleed bent. En de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig, bekeer u, tom, keer om, keer om, keer om. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest op de gemeente zegt. En ik moest denken, vlak bij de bid stond, zei er net van open harten, open ogen. Hebben we open oren. Staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Niet bij iemand die niet gelooft. Dit gaat over gelovigen. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Mag ik binnenkomen? Ook de stukken die je misschien afgeschermd hebt voor mij. Of daar waar je lauw geworden bent. God zegt niet, ik ga je straffen omdat je lauw bent. Ik nodig je uit om voor mij te kopen goud, gelouterd. En ik zou vanmorgen een moment willen hebben waar we misschien wat opnieuw toewijden. Of je toewijding bevestigen. En misschien herken jij leven van, Danny, ik vond dit geen leuke preek. Want het raakt bij dingen in me. En ik merk dat ik soms lauw geworden ben. En ik merk soms dat ik het erbij doe. Dat, misschien als je hier zit, misschien als je thuis bent, kijk. En zeg je, er moet weer opnieuw scherpte komen. Ik moet me opnieuw een stukje toewijden. Opnieuw een stukje geven. Nieuwe beslissingen maken. Niet langs de rand lopen, maar scherp zijn. Ik moet dingen op scherp zetten in mijn leven. Weet je, met elkaar gaan we zo'n nummer zingen waarin toewijding zit. En ik ga je niet vragen om naar voren te komen. Maar ik ga je aanmoedigen om dit moment met God te laten zijn. En dit te zingen. Of op dat moment zeg God, hier ben ik. Hier ben ik. Dit is de plek waar ik de deur open moet doen. En u klopt vandaag. Het voelde niet zo leuk dat u daar klopt. maar ik doe open. En ik wil maaltijdmenu houden. Ik wil misschien opnieuw radicaal worden, andere keuzes maken. Vergeef me. Heer Jezus, Heilige Geest, ik nodig u uit, ook voor deze boodschap. U wil ons maken het koningschap waardig. Maar u wil ons ook als koningen laten heersen. En soms is daarvoor nodig, Heer, dat u inspreekt op onze levens. En ik bid, Heer, dat u laat zien. Dat u zegt, hey, die plek, dat is er één om samen aan te werken. Dat is er één om scherp te worden. Mag ik binnenkomen? Mogen we er samen aan werken? Heer, ik bid. Sommigen die zeggen, ik heb misschien andere dingen toegelaten in mijn leven. Ik ben lauw gaan leven. Maar vandaag wil ik opnieuw de beslissing nemen om radicaal voor u te gaan. Bid ik, Heer, dat u binnenkomt. U blijft niet buiten staan, u klopt. En als wij open doen, stapt u binnen. Houdt u maaltijd. Misschien als jij in je hart zegt, wil ik gewoon een moment nemen. Die zegt, God, hier ben ik lauw geworden. Hier moet ik keuzes maken. Of je nou hier bent of thuis. Hier moet ik keuzes maken. Voor mij, voor de generatie achter mij. Hier ben ik, Heer. Heer, een nieuw kruis, Heer. Aan uw kruis is vergeving. Achter uw kruis is een nieuwe weg. En voor sommigen is het misschien de tom-tom die vandaag zegt op bepaalde gebieden van hun leven, keer om. Keer om. Niet die kant op. Niet meer. Breng scherpte. Heer Jezus, beweeg in Jezus' naam. En als je dat met mij wil, zullen we dan samen met elkaar dit zingen in aanbidding naar God toe. Als toewijding voor ons.